Ik wilde vanavond graag een klein stukje met jullie lezen uit Malachi 3, vers 8 tot en met vers 12. Malachi 3, vers 8 tot en met vers 12. Malachi 3, vers 8. Mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij, en dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffingen. Met de vloek zijt gij vervloekt, en mij berooft gij. Gij volk in zijn geheel, breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis. Beproeft mij toch daarmee, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zijn, zegt de Heere der Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. Tot zover. Thema is, de collecte hoort erbij, en hoeveel dan? Dat komt natuurlijk uit het boek Malachi, want we houden ons het hele seizoen al bezig met dit laatste Bijbelboek. En in dit laatste Bijbelboek wordt gesproken over dat een mens God kan beroven. Waarin beroven wij u dan? Dat is steeds de vraag vanuit het volk. En dan zegt de Heere in de tienden. Nu, er is over de tienden al heel veel gezegd en geschreven. En ik denk niet dat daarover het laatste woord al gezegd is of geschreven wordt. Ik heb heel veel te danken aan een oude zuster, een lieve zuster in de Heer, mijn geestelijke moeder, ze is natuurlijk oud geworden. En die zei, als ik mijn portemonnee niet open doe, zei zij, dan kan de Heer er niks in doen. Dat vond ik een hele wijze, een bijzondere uitspraak, zo van, als ik mijn portemonnee open doe om iets te geven, dan kan de Heer er ook wat in doen. Wij raken altijd wat kwijt, maar zij kreeg altijd wat. Snap je wat ik bedoel? Het verschil in denken is enorm. En dat is ook precies de insteek van Malachi 3 tot en met, van vers 8 tot en met vers 12. De Heere wil zo graag dat wij leren geven. God heeft een blijmoedig geven lief. Dat horen we. Dat zegt de dominee vanaf de kansel als hij de collecte aankondigt en eigenlijk vindt dat er te veel koperstukjes in zitten en er meer geritsel moet komen. Altijd dezelfde termen. We horen dit bijna altijd. En we worden altijd opgeroepen om toch nog maar meer te geven. Er zijn ook groepen, gelovigen, waar ze strikt zich houden aan het geven van de tienden. Bijna gecontroleerd worden op dat punt. Er zijn ook die zeggen, nou ja, als je nou je tiende geeft, dan kun je ook zegen van de Heere verwachten. Ik hoorde een broeder zeggen, ik heb mijn stille tijd, ik geef mijn tiende, dus waar blijft de zegen? Ik heb toch alles gedaan wat God wilde? Nu moet de zegen maar komen. Al deze dingen komen samen in dit stukje in Malachi 3. En ik wil beginnen met het bijzondere van geven. God heeft een blijmoedig geven lief. Ik geloof dat dat in de allereerste plaats te maken heeft met de Heer Jezus zelf. Hij heeft alles gedaan wat God wilde. Nu moet de zegen maar komen. Al deze dingen komen samen in dit stukje in Malachi 3. En ik wil beginnen met het bijzondere van geven. God heeft een blijmoedig geven lief. Ik geloof dat dat in de allereerste plaats te maken heeft met de Heer Jezus zelf. Die zichzelf gegeven heeft. De Heer Jezus die rijk was, allereerste plaats te maken heeft met de Heer Jezus zelf. Die zichzelf gegeven heeft. De Heer Jezus, die rijk was en om ons het willen arm wilde worden, om ons die arm waren, rijk te maken. De Heer Jezus, hij heeft zichzelf helemaal gegeven. Als hij vertelt van een gelijkenis in Matteüs 13, van een schat in de akker verborgen, dan verkoopt hij alles wat hij heeft om die akker te kopen. En als hij het iets verderop heeft over een bijzondere parel, dan verkoopt hij alles om die bijzondere... Alles gedaan wat God wilde, nu moet de zegen maar komen. Al deze dingen komen samen in dit stukje in Malachi 3. En ik wil beginnen met het bijzondere van geven. God heeft een blijmoedig geven lief. Ik geloof dat dat in de allereerste plaats te maken heeft met de Heer Jezus zelf. Die zichzelf gegeven heeft. De Heer Jezus die rijk was en bleef toch wel lekker thuis zitten. Zo ging het toen. En ik denk dat we dit allemaal herkennen. Maar in de allereerste plaats zul je dan toch moeten kijken naar de Heer Jezus zelf. Hij die rijk was, heeft zich voor 100% gegeven. En dat is gelijk de toon, dat is de norm. En daarover gaat het vanavond. Het gaat dus eigenlijk over wat God je gegeven heeft, wat God je in beheer heeft gegeven. Dat mag je gebruiken en dat mag je doorgeven. Heeft het alleen met geld te maken? Nou, het heeft ook met geld te maken. Maar het heeft evengoed met alle andere dingen te maken. Dat wil ik proberen duidelijk te maken. Ik las van een oud vader, van een kerkvader van de eerste eeuwen na de Heer Jezus. Dat hij stelde dat een prediker iemand moest zijn die een blijmoedig gever was. Dat raakte me toen ik dat las. Hij bedoelde te zeggen als de Heer je een bepaalde gedachte in je hart gegeven heeft, een bepaald stukje uitleg. Deel het dan mee. Deel het uit. Wees een blijmoedig gever. Sta er ook niet te zuchten. En ga ook er niet van uit dat jij, omdat je wat geeft, wat terug moet. Geef. Deel uit. Dan is geven iets anders dan, laat ik maar zeggen, de collecte gedenken. Zo hebben we het wel verwoord. De collecte hoort erbij. Maar ik heb de vorige keren al een keer gezegd dat de collecte van Zacharia 6, waarin zij goud en zilver doen, bedoeld voor de kroon van de hoge priester, een hele bijzondere collecte is geweest. En dat de inhoud van die collecte heeft geleid tot een kroon voor de hoge priester. En die kroon voor de hoge priester zal ter gedachtenis aan die in de collecte deden, bewaard blijven in de hemel. Dat zijn uitdrukkingen die heel ver gaan. En de vraag is nu, hoe sta je daar vandaag in? In de eerste plaats moet je dan een gelovige zijn en moet je dan durven zeggen, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, heb je niet zelf gekocht. Dat heb je gekregen. Van wie? Van onze Heer Jezus, die hier op aarde is gekomen om zondaren zalig te maken, om die verloren waren na te gaan, om ze op de schouders te leggen, om ze terug te brengen, om ze de zegen van God te geven. De Heer Jezus is hier gekomen, heeft zelfs het Drentse land bezocht, met alle eerbied, middels discipelen, middels evangelisten, middels voorgangers, middels boeken, middels liederen. Hij heeft hier op aarde echt mensen gebruikt om jou en mij te bereiken. We zijn door het geloof in de Heer Jezus echt voorzien van alle geestelijke zegening. Niet een klein beetje, niet een fooi. We zijn niet afgescheept met een heel klein duitje, een duitje in de zak. Maar we zijn voorzien van alle geestelijke zegening. Jij en ik, buitengewoon rijk geworden. Wij die arm waren, zijn rijk geworden door het geloof in de Heer Jezus. Ja, zegt u, maar toch had ik nog een negatief saldo op mijn bankrekening staan. Oké. Kan ik daar wat aan doen vanavond? Nee. Ik kan alleen echt een aantal principes duiden. En die principes die zijn buitengewoon. Dat je je nu realiseert dat jij arm, nu rijk bent, dat jij gezegend bent, dat jij erfgenaam bent, erfgenaam van God en mede-erfgenaam van onze Heer Jezus. Je bent bijzonder gezegend, buitengewoon gezegend, onvoorstelbaar. En aan wie heb je dat te danken? Aan de Heer Jezus, die alles gaf wat hij te geven had. Niet een klein beetje, niet 10%, geen tienden, 100%, alles. Ik denk dat daarmee de kleur al een beetje bepaald is. En dat je dus gaat zien van, hey, dat zou wel eens de andere kant op kunnen gaan. Nou, dat gaat ook een beetje de andere kant op. De collecte hoort erbij, absoluut. En hoeveel dan? 100%. Je zou makkelijk af zijn als je 10% van dat wat je had mocht geven. En de rest stellen mocht houden. Dat blijkt uit nergens. Bovendien, als je de schrift goed bestudeert, hebben de Israëlieten waarschijnlijk 30% betaald. Dus tienden, dus niet 10%, maar 3 keer een tiende. En dat betekent dat ze dan ook gelijk veel meer betaald hebben. Maar je kunt het ook niet vergelijken, want dat was tevens de belasting, als ik dat zo eens formuleren mag. Dat was tevens de inkomen voor een stukje overheid, voor een stukje overheid en een stukje overheid. Dat was toen zo. Dus het is niet simpel te vergelijken van de tiende toen is nu de tiende nu. En dan gaan we dan discussiëren, 10% van netto of 10% van bruto. Ja, ik snap het wel. En dan ook nog aftrekken van de belasting, zodat je er een beetje van terugkrijgt. Sorry hoor, niets menselijks is ons vreemd. Iedereen snapt ongeveer wat ik bedoel. Maar de Heer Jezus gaf alles. En God heeft die blijmoedige gever lief. Hem heeft God lief. God heeft hem lief. Want hij heeft alles gegeven. En we zingen wel eens dat God zijn hemel leeg gaf. Dat de Heer Jezus hier op aarde, zijn geliefde hier op aarde is gekomen, is een bijzonder geschenk van God. Daarom staat in de Korinthebrief, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het geschenk van God is subliem. Is niet 10%, is alles. Dat is een bijzonder uitgangspunt, dat God zich leeg gegeven heeft. Volledig, leeg, ledig, volledig gaf. Dat is echt een hele bijzondere. En als je dat opslaat in je hart, dan denk je, aha, uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Ik heb het geweldige, schitterende erfdeel van God zelf mogen ontvangen in die Heer Jezus. Ik ben bijzonder gezegend, rijk. En nu word ik geacht hier op aarde mijn tijd door te brengen voor de Heer Jezus. Ik word geacht om mijn carrière op te in te stellen op hem. Dus niet voor mezelf om hier te scoren, maar voor hem. En de vraag of je 10% moet geven, een tiende moet geven, of een ander getal, wij denken dat we er met 1% ook uitkomen, is niet aan de orde. Want de Heer wil dat jij je hele leven in zijn collectezak doet. Alles. Alles is van hem. Alles is van hem. De vraag moet niet zijn, wat geef ik aan de Heere? Maar de vraag moet zijn, wat haal ik eruit voor mezelf? Nou, dat is een hele moeilijke. En de een zal zeggen, ja, dan graai ik er flink wat in. Maar ik wil heel wat hebben voor mezelf. Nou, dan gaat hij weer. En je voelt op hetzelfde moment aan, dit is niet de discussie die goed is. De discussie die juist zou zijn is, Heere, alles is van u. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Zegt de Bijbel, hè? Ja, u zegt de hele scherpe niet. Die zegt, ja, maar dat gaat daarover genade gaan. Even wachten nog. Daar kom ik op terug. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich alsof u het niet ontvangen zou hebben? Alsof het nog van jezelf zou zijn geweest. Nu, als het dan niet van jezelf is en je het allemaal gekregen hebt. En wij roepen dat ook allemaal geleend spul, allemaal geleend goed. Dat roepen we, als ons niets mankeert, als er geen nare dingen gebeuren, als er een klein kindje overlijdt, allemaal geleend goed. Oh, ho, 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 ho. Je durft het dan niet meer te zeggen dan. En de pijn en de moeite, en dat is ook zo. Dat is echt zo. Je bent met bloedbanden aan zo'n kindje verbonden. Het gaat niet zomaar weg. Alles is gegeven. We hebben alles gekregen. Het is alles van hem. Alles is door hem, uit hem en tot hem. Alles. Oh, dus dan moeten we dus iets van onszelf geven? Nee, iets uit die schat mogen we teruggeven aan de Heere als een soort dankoffer. Dat wordt ook in Hebreeën 13 zo bedoeld. God heeft een blijmoedig geven lief, maar ook de weldadigheid en de mededeelzaamheid. Dat is een bijzonder offer van de Heere. Dat is waarschijnlijk een financieel offer. Maar er zijn ook talloze andere offers. U zit hier als een gelovige, u hebt de Heer Jezus leren kennen en u bent rijk geworden in hem. En nu zegt de Heer dat u hier nog een tijdje hier moet blijven, totdat hij het tijd vindt dat je bij hem mag komen. Ik weet niet wanneer. Ik weet niet wanneer we, ik hoop samen, naar hem gaan. Misschien vanavond, dat hoop ik. Dat bid ik ook. Ik wil zo graag samen met de gelovigen naar de Heer Jezus. Opgenomen worden, weggevoerd worden. Echt hier vandaan. Maar als dat niet gebeurt, blijven we hier een poos. Maar die tijd die we hier doorbrengen, is voor hem. Met het vermogen, sorry hoor, wat we niet van onze paas en onze maas geërfd hebben, maar met het vermogen wat we uit zijn hand hebben gekregen. En daar hoort niet alleen, laten we zeggen, een cashflow bij, een stukje baar geld. Maar dat hoort net zo goed bij de capaciteiten die je gekregen hebt. Wat bedoelde die oude kerkvader toen hij zei tegen de predikers: jullie hebben allemaal iets te geven en God heeft een blijmoedig geven lief. Hij bedoelde te zeggen: jullie zijn nu in staat om andere mensen iets door te geven van wat God jullie heeft gegeven. Was dat geld? Nee, nee, nee. Dat was een bepaalde bekwaamheid. Goed, nu ga ik verder. God heeft jou en mij in het lichaam van Christus geplaatst. Als je gelovig bent geworden, dan zit je in het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus dienen wij te functioneren. Jij op jouw plekje, ik op mijn plekje. En God heeft je daar neergezet. De Heilige Geest heeft je daar geplaatst. En wil je daar laten functioneren. En mijn lever, die is ergens neergezet. Of een ander onderdeel van mijn lichaam, schiet me zo iets te binnen, maar is daar neergezet om te functioneren. En als het niet goed gaat, ja, dan rennen we en terecht, want dan vragen we de arts van, is er nog wat aan te doen? Maar kan nu een lever zijn, ja, moet luisteren, ik heb nu een sabbatical, dus ik stop er even een jaar mee of zo. Zou dat kunnen? Of zou, laat ik maar zeggen, iets van een mild of van een ander onderdeel van ons lichaam kunnen zeggen, nou, ik doe het even niet. Ik ben er even niet aan toe. Nee, ik kan het even niet ophoesten. Dus ik stop een poosje. Nou, dat geeft best consequenties. En je kunt voor bepaalde dingen nog een apparaat vinden ergens, kun je er aan liggen. En voor andere dingen is er geen apparaat voor. Maar even heel eerlijk. Jij zit in het lichaam van Christus. En je bent daardoor de Heilige Geest geplaatst op jouw plekje, met de capaciteiten die jij hebt, zodat je daar kunt functioneren. Wat bedoelt de Bijbel dan van je? Dat je dat ook doet. Het is toch van de gekken om te veronderstellen dat we daar zitten om onze tijd uit te zitten totdat de Heer komt. Jij bent daar neergezet om te functioneren. De capaciteit, de gave die jij gekregen hebt, mag jij gebruiken. Nog sterker, moet jij gebruiken. En God heeft een blijmoedig geven lief. Nou, niet mopperen, hè. Moet ik alweer het woord van God uitleggen? Moet ik alweer naar emmen? Geen moeite voor mij, met vreugde. Nee, serieus. Er zijn ook wel dingen die ik wat moeilijker vind dan hier naartoe te gaan. Nee, maar alweer die zorg? Als de Heer je bepaalde taken heeft toebedeeld, kun je dan zeggen, nou, nee. Nee, daar heb ik even mee gehad. Ik kom zoveel mensen tegen, gelovigen tegen, die gaan van de ene club naar de andere club. Dat zijn de rally-toeristen, weet je wel, die vliegen langs heren wegen. Met vissen achterop natuurlijk. Ja, en ik vond dus altijd dat je de vis moet laten zien aan anderen, dus je moest iets harder rijden dan de rest. Gaf soms een bekeuring. Want als je dat niet deed, dan zag de ander toch nog niet dat je een vis achterop had. Dus. Nee, maar je vraagt aan die mensen. Ja, ik krijg daar niks. Ik heb dat heel vaak gehoord hoor. En de hamvraag is, moet dat dan? Is dat zo? Kunt u stellen, ik krijg daar niks in die gemeente, in die club? Nee, je bent ook niet om daar wat te krijgen, je bent om daar wat te geven. Je bent een geschenk, je bent een gave. God deelt jou daarin en God heeft een blijmoedig gever lief. Heb je je ooit afgevraagd dat het blijdschap bij onze God en onze Vader, dat het wel riekend is als jij geeft? Ik heb de gaven die de Heilige Geest gegeven heeft nog een keer bestudeerd. Voor de zoveelste keer. Ik heb Romeinen 12 bestudeerd, in Efeze 4 en 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Daar vindt u ze helemaal opgesomd en uitgewerkt. Niet compleet, maar er zijn nog veel meer gaven. Allemaal onderdelen. En de Heer heeft het bedoeld tot opbouw van het lichaam. Tot zegen. Jij mag tot zegen zijn. Wanneer is dat zo? Als jij geeft. Als jij het voor jezelf houdt, dan heeft de ander er niks aan. Jouw en mijn gave, of het nu bestuurlijk is, of pastoraal is, of muzikaal is, of predikend is, uitleggend is, of voor kinderen bedoeld, of voor volwassenen bedoeld, of voor jongeren bedoeld, wat het ook is. De Heere wil dat jij je capaciteit daar gebruikt en daar inzet. Dat is geven. Ik hoop dat dat helder wordt. Dit hele principe gaat veel verder dan onze collectezak. Ik ken een gemeente, daar collecteren ze nooit. Ik heb ook wel eens gezegd, ik kom daar regelmatig, één keer in de maand, en dat is hier, is nooit een collecte. Er hangen een paar offerblokken achterin, en daar kun je wat in doen. Daar zit ook nooit wat in. Heb ik gevraagd. En die mensen die komen allemaal en profiteren van dit soort avonden. En ik vraag me af, van waarom houden jullie geen collecte? Dat je dat van je eigen mensen niet doet, want die kunnen middels de vaste bijdragen iets aandragen. En dat gebeurt ook. Maar van al die vreemdelingen. Ze geven. Ik zeg niet dat dat kan als de gemeente armlastig is, of als het niet kan uit de gewone middelen. Maar het principe is dat zij zeggen, wij willen het aan van de Heere uitdelen, van hem uitgeven. Goed, ik heb nu genoeg gezegd over de Heer Jezus. Ik wil zo graag dat jij dat ook doet. En dat je dus nu met jouw kwaliteiten, met jouw gaven aan de slag gaat. En daar een bijzonder geschenk van maakt. Voor mij, dat je dus elkaar dient met de genadegaven die God jou gegeven heeft. Dat gaat heel diep. En dan krijg je een situatie dat we elkaar dienen met de kwaliteiten die de Heer ons gegeven heeft. Wat zal er dan gebeuren? Nou, ik wil je graag dienen. Je stelt je dienstbaar op. Je stelt je ook kwetsbaar op. Je gaat naar de ander toe met de capaciteiten die God aan jou verleend heeft. En je mag daar jouw gave laten. Ja, maar die heeft al genoeg. God heeft hem blijmoedig gegeven lief. Ja, maar die verkwanselt het daarna. Maar die gaat er gelijk weer mee aan boodschappen doen. Of die gaat weer op een verkeerde manier daarmee om. Je kunt nog niks geven. Dat weet je toch, zie je toch. Je kunt hier helemaal niet met geld omgaan. Je hoort al die termen. Maar in geestelijke zin is het net zo. Ga jij er naartoe om te geven? Is de Heer Jezus hier naartoe gekomen met de idee van, nou, als ik het aan hem geef, dan gaat het gegarandeerd mis. Of als ik het aan haar geef, dan komt er niks van terecht. Is dat zo? Ik vind het zo subliem van de Heer Jezus dat hij zo bezig was. niets voor zichzelf. Geen hoofdplekje voor hem. Geen nest voor hem. Geen huis. Alleen maar geven. Nou, dat principe, broeders en zusters, staat hier. En dat principe, daar kun je niet onderuit. En dan kunnen we praten wat we willen. En als we dat niet zien, zien we de rest helemaal niet. Dat geloof ik ook niet. Dan weet ik ook niet hoe dat met het geld moet. Maar we denken, als we nog ja, wat mijn vader zei, als we nog een bepaald bedrag per jaar aan het evangelisatiewerk doen, dan heb ik mijn plicht gedaan. Punt. Ik snapte dat. Want ik dacht ook niet verder toen. Het principe is 100%. En de Heer Jezus ging nog verder en die betaalde 120% voor jou. Hoe dat dan moet, dat laat ik nu even los, maar dat gebeurde wel. Met andere woorden, het ligt heel fijntjes en het ligt helemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Het ligt heel helder. En jij en ik hebben van de Heer een bepaald bedrag gekregen. We mogen daar iets mee doen. We mogen dat uitdelen. Dat noemen we dan een gave. Die gave hebben we niet voor ons, die hebben we voor anderen. En er is een mooi lied van, en elk spreidde uit zijn zegeningen, nieuwe zegeningen om zich heen, weet je wel. Dus wat je dan gekregen hebt, dat mag je ook weer uitdelen. Dat mag dus uitgezaaid en uitgezet worden. Werp uw brood uit op het water, verdeel het in zevenen en in achten. Je weet niet of het een dan wel het andere zal gelukken. Prediker 11, prachtige tekst voor evangelisten. Ga maar door. Begin maar opnieuw. Strooi het maar uit. Werp uw brood uit op het water. Maar je weet niet waar het allemaal terechtkomt. Dit is het principe. En met mijn capaciteiten mag ik, moet ik geven. Is er dan ook geen financiële kant aan? Ja, die ga ik nu met je lezen uit Nehemia. Misschien wil je even het boek Nehemia opslaan. Het boek Nehemia. Vers 44 van hoofdstuk 12. Nehemia 12. Vers 44. In die tijd, of te dien dagen, werden er mannen aangesteld over de kamers van de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen, voor de tienden, om daarin bijeen te zamelen naar verhouding van de akkers, van de steden, de wettelijke bijdragen voor de priesters en voor de levieten, want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en levieten. Ze droegen immers zorg voor de dienst van hun God en voor de reinigingen. Evenzo de zangers en de poortwachters, overeenkomstig het gebod van David en zijn zoon Salomo. Want in de dagen van David en Asaf, in de tijd van Beleer, ligt de oorsprong van de zangers van het loflied en de lofzangen aan God. Geheel Israël gaf in de dagen van Zerubabel en in de dagen van Nehemia de bijdragen voor de zangers en voor de poortwachters naar de behoeften van elke dag. Ze schonken heilige gaven aan de levieten en de levieten schonken ze aan de zonen van Aaron. Nu, nou even stoppen. Ik ga straks iets verder lezen in Nehemia. Dus hou je vinger daar maar even bij, want er komt nog meer uit hoofdstuk 13. Maar eerst hoofdstuk 12. Nehemia en Ezra hebben na de ballingschap de tempel mogen herbouwen, Ezra. En de stad heeft door Nehemia weer gezicht gekregen. Zo ging het toe. En nu hebben zij zich bij elkaar verheugd dat ze die stad weer hadden. Ze hebben in hoofdstuk 12, dat ging hier aan vooraf, middels de zangkoren eigenlijk een soort openingsdag gehad. Een prachtige nieuwe dag over de muren van Jeruzalem. Zingend over de muren van Jeruzalem. Een prachtige illustratie. En daarna hebben zij zich verheugd dat er levieten waren, knechten van de Heere. En dat waren dus de mensen die konden spreken, dat waren de mensen die onderwijs gaven. Dat waren mensen die zorg hadden voor A, voor B, voor C, maar ook om te zingen, om te musiceren. al die dingen, al die zorg hebben ze gezien. En er waren ook nog priesters. En zij, alle mensen, hebben alles aan die levieten gegeven. Die hadden daar kamers voor, voorraadkamers voor. En daar, van daaruit is er gedistribueerd. En het was een feest. En de levieten hebben gefunctioneerd en de priesters ook. Dit heeft wel te degen met praktische ondersteuning te maken. Dus niet alleen de geestelijke gaven waar ik het net over had, maar dit heeft ook met de financiën te maken. Met tienden van de akkers, dus van wat het land opleverde, tienden van alles werd bij elkaar gebracht. En het huis des Heren was een soort centraal punt. Ik weet niet of ik dat ooit nadrukkelijk uitgelegd heb, maar in de dagen van Jozua, toen Israël uit Egypte kwam, door de woestijn trok, hebben zij op een bepaald moment de overtocht over de Jordaan, of de doortocht door de Jordaan, mogen meemaken. Ze zijn in het beloofde land gekomen. In Gilgal hebben ze toen een soort kampement gehad, een beetje bij Jericho in de buurt, en daar hebben ze gezien hoe sterk de steden waren, hoe dik de muren waren van Jericho. De besnijdenis heeft plaatsgevonden, dat duidt altijd op wegdoen van wat niet goed is. Er is ook een verzwakking dan op hetzelfde moment, want je bent kwetsbaar tot en met. Altijd zo, als je beleid ben je altijd kwetsbaar. En ze hebben zich daar ook te goed mogen doen aan wat het land opleverde. Ze hebben nog één keer het manna gegeten daar en ze hebben nog één keer die bijzondere zorg van de Heer. En bovendien hebben ze daar het Pascha gevierd. En toen zijn ze 7 dagen om Jericho gaan trekken. Die schets is al vele malen gemaakt. En dit is ook een buitengewone gebeurtenis geweest. En wat wordt nu gezegd? Al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer uit Jericho, dat moet je voegen bij de schat van het huis des Heren. Achan, u weet het wel, die daarin zich vergalopeerde, die had goud en zilver en die had een mooi kleed gevonden. De zonde van Achan was niet dat hij met goud en met zilver liep. Elke Israëliet liep met zilver en met goud. Ze moesten allemaal zilver, goud, koper, ijzer uit Jericho halen. Maar de zonde van Achan was niet dat hij met zilver en goud liep, maar dat hij zilver en goud op de verkeerde plek bracht. Namelijk bij zijn eigen gereedschap voegde. Staat er letterlijk. Bij zijn eigen gereedschap. En hij had een kuiltje in zijn tent. Lees maar. En hij had dat kuiltje een beetje diep gemaakt. Daar had hij het zilver onderin en toen de rest erbovenop. U vindt het precies omschreven zoals ik het nu vertel. De zonde van Achan was niet dat hij zilver en goud uit Jericho nam. De zonde was dat hij zilver en goud uit Jericho op de verkeerde plek bracht. Zal ik het nu overbrengen? Misschien komt het nu. Alles was van de Heer. En als ik dat wat ik heb aan kwaliteiten, aan menselijke kwaliteiten, misschien aan verbale kwaliteiten of aan vermogen om te organiseren of om vermogen om te muziceren, heb ik niet, we hebben anderen weer wel, vermogen om te computeren, vermogen om met kinderen om te gaan. Als ik dat tot mijn eigen gereedschap ga rekenen, dan doe ik dus de zonde van Achan. En dat gebeurde. Dan breng ik dat niet in de tent van God, maar in mijn eigen tent. Dan is het mijn handel. Dan ga ik er bovenop zitten. Dan ga ik dat beheren voor mezelf. Nee, zei de Heer, het is niet jouw handel. Het is van mij. Ze moesten dat voegen bij de schat van het huis des Heren. En uit die schat zou de Heer kunnen uitdelen. Wat gebeurde in de dagen van Nehemia? De voorraadkamers waren vol. Van alles. Van alles werd bij elkaar gebracht. Bij de schat van het huis des Heren gebracht. De voorraadkamers van het huis des Heren waren vol. En hun eigen voorraadkamers, nou, die waren wat minder vol. De diepvrieskisten waren half vol of zo. Ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. Maar de voorraadkamers van de Heren waren vol. Zou dat vandaag nog mogelijk zijn? Zou je dit model uit de schrift vandaag nog kunnen hanteren? Ja! Dat de kwaliteiten die de Heren in jou heeft gestopt in de allereerste plaats zijn voor hem. En niet in de eerste plaats voor jouw carrière en voor jouw vermogen. En dat is een hele moeilijke. Want we kiezen dit, die club of die club. En iedereen heeft het over, ja, maar je mag toch ook wel voor jezelf bezig zijn. En heeft de Heer niet gezegd dat je ook brood op de plank moet hebben? Dat je verantwoordelijk... Ja, natuurlijk heb je verantwoordelijkheid voor je vrouw en voor je kinderen en voor je omgeving. Natuurlijk. Maar gaat het om die vrouw en om die kinderen of gaat het om de Heer? Dit is een heel belangrijk punt en dat is totaal weg. Want we hebben alle zorg aan ouderen, aan zieken overgelaten, aan instanties. Aan verzekeringsinstanties, aan politieke instanties. Ziekenhuizen waren toch in de oude dag allemaal kerkelijk. Of je nu Rooms-Katholieke ziekenhuizen had of diaconessenhuizen, dat waren dan protestantse ziekenhuizen. Maar het waren allemaal één van die twee. Maar dat is voorbij, dat kan niet meer. De kerk heeft in die zin een gigantische steek laten vallen, zeggen we. En nu heeft de staat het overgenomen, zeggen we. En vadertje Drees wordt geprezen omdat hij ooit de AOW heeft ingesteld. En iedereen hier met die grijze koppen die zeggen, ja, het is toch wel leuk aan een omstreeks de 23e, 24e van de maand. Ja, ik snap het wel. Ik heb ook een bankrekening, ik zie het ook. Nee, maar we gaan die man prijzen, maar de zorg is weg. En de voorraadkamers van het Huis des Heren, die schijnen bijna leeg te zijn. En ik ga nog een stapje verder, de voorraadkamers van het Huis Gods, de gemeente, de kerk, is bijna leeg. Want niemand hoort nog iets over de Heer Jezus. Ze krijgen stenen voor brood. Ja, ja, stenen zijn er genoeg. Maar echt voedsel, echt dat iets betekent en iets zegt over de Heer Jezus, dan moet je met je lampje zoeken. De voorraadkamers zijn leeg. Hoe komt dat nu toch? Omdat de mensen het allemaal voor zichzelf... Theologie, dat is een keuzevak. Dat is een kwestie van, ja, nou, dat lijkt me wel interessant. Het is niet de allerbest betaalde baan als je naar theoloog bent, maar goed, het levert toch flink wat op. En nou ja, je houdt van studeren misschien en het is nog niet onaardig. Maar is het geven van jezelf aan de Heer? Is het geven van alles wat je hebt aan de Heer Jezus? Ik ga niet over mijn verhaal praten, maar ik ga je wel zeggen dat toen ik 40 was, ik alles aan de Heer heb moeten geven. Ik heb het ook gedaan, hoor, maar dat is ontzettend zwaar geweest en moeilijk geweest en geweldig zegenrijk geweest. Want als dat gevoegd wordt bij de schat van het Huis des Heren, dan komt er echt wat uit. Dan komt er rendement. Dit is beleggen. Toen deden ze dat zo. Zo ging het toen. Alles in de voorraadkamers van de Heren. Bleef dat goed gaan? Nehemia 13, eens verder. Vers 4 van hoofdstuk 13. Gewoon als voorbeeld. Eigenlijk als een illustratie van Malachi 3. Nu had voor deze tijd de priester Eliasib, die aangesteld was over de vertrekken van het huis van onze God, weet je wel, over die voorraadkamers, over diezelfde ruimtes waar ik het net over had, en die een bloedverwant van Tobia was, en die Tobia was in het boek Nehemia gewoon een van de vijanden. Dat was een van de tegenstanders. Dus hij had zich al een beetje verzwagen met die Tobia. Voor die Tobia een groot vertrek ingericht, waarin men tevoren het spijsoffer, de wierook, het gerei in de tienden van het koren en de most en van de olie, het wettige aandeel van de levieten, van de zangers, van de poortwachters en van de heffing der priesters placht te brengen. Met andere woorden, voorraadkamers waren leeg. En wie woonde daar? De vijand van de Heer. Nou, je kunt... Het is toch niet voor te stellen dat in een paar jaar tijd een bloeiende, geweldige club daar in Jeruzalem ineens vervallen is en dat de voorraadkamers waarin overvloed was, zodat de zangers konden zingen, zodat de muzici konden musiceren, zodat het woord van God kon worden uitgelegd en de Heer geprezen kon worden door de priesters, er voldoende was, dat ineens al die gaven weg waren. En wie woont er dan? Ja, Tobia. En Tobia was een vijand. Lees het hele boek Nehemia maar weer van horen op aan, maar in hoofdstuk 2 kom je hem al tegen en dat gaat het hele boek door. Iedere keer is dat die Tobia. Is dit vreemd vandaag? Antwoord nee. Als het niet meer zo gaat zoals ik net probeerde te schetsen, dat we alles aan de Heren geven en in de voorraadkamers van Hem neerleggen, dan komt het op een andere plek. Dan komt de vijand van de Heren daar. Nou, en die zetelt daar. Ik moet aanstaande donderdag waarschijnlijk iets zeggen over charismatische verwarring. Ja, dat is wel zeker, maar ik wou het doen aan de hand van een bepaalde gelijkenis uit het Oude Testament. In het Oude Testament staan weinig gelijkenissen, maar in Richteren heb je er één. Dan gaan de bomen op het veld, die gaan uit om een koning te zoeken. Nou, het lijkt wel Tunesië en Jemen en Egypte en zo. Maar goed, en die zeggen tegen de wijnstok, alsjeblieft wil jij koning over ons worden. En dan zegt die wijnstok, nee, dat moet je niet doen. Je moet nog gewoon laten staan, je moet nog gewoon laten functioneren. Laat mij mijn most maar geven en dat maakt het hart van mensen en van God vrolijk. Dus laat maar staan, ik wil geen koning zijn. Dan gaan ze naar de vijgenboom, zeggen ze tegen de vijgenboom, kun jij dan niet koning over ons worden? Ja, die zegt hij. Dat zou wel kunnen, maar dat wil ik niet. Want ik wil mijn vettigheid en mijn vruchten niet prijsgeven. Je moet me gewoon laten functioneren en je moet me gewoon laten staan. Dan gaan ze naar de olijfboom en zeggen, olijfboom, nou als die twee dan niet willen, misschien wil jij het dan. Nou, die zegt, nee, ik ga mijn olijfboom, mijn vruchten, mijn olie, ga ik produceren. Want daarmee kan ik de Heere dienen. Je moet me niet ontworpelen, je moet me niet boven de rest laten zweven. Laat me gewoon staan. Maar die mensen die gaan dan verder en die komen bij een doornstruik. En die zeggen tegen de doornstruik, kun jij dan niet koning over ons worden? Ja, zegt hij, dat kan ik, dat wil ik graag. Kom maar onder mijn schaduw. Nou, ik heb al 12 keer bramen geplukt voor hen. Ik heb me 12 keer bezeerd aan die doorntjes. Dus onder de schaduw van de doornstruik is het niet zo goed toevoegen. Kom je altijd beschadigd vandaan. Wat bedoel ik nou te zeggen? Zo gaat het altijd. Er is altijd een soort proces van volheid, van zegen, van vruchtdragen, van blijdschap. En dat verandert in zitten onder een doornstruik. Nou, dat is schram, dat is een buil en dat is nooit goed. Door de zondeval zijn de doornen en de distelen gekomen. In Nehemia 12, super, hoofdstuk 13, alles leeg, alles was weg. En er zit nou binnen een vijand, een vijandig iemand in die ruimte. Zal ik het wat anders zeggen? Als ik mijn eigen capaciteiten voor mezelf hou en niet meer breng in het huis van de Heere, wie zetelt er dan in mij? Een vijand. Denk aan je eigen carrière. Je moet ook voor de toekomst, ja, voor je pensioenrechten. Je moet er goed om denken, want dit gaat nooit goed. Ik hoor het altijd zeggen. Toen ik mijn baan opzegde, zei mijn baas, je bent niet helemaal koosje, je bent niet helemaal goed bezig. Ik heb dat en dat als een toekomstplannetje voor je. Nou, dat leek heel goed. Ik zeg, en toch doe ik het, want ik waag het met die ene. Ik wil mijn leven, mijn tijd, mijn energie, niet mijn oude dag aan hem geven, maar ik wil mijn vette jaren aan hem geven. En dan word je echt uitgelachen. Nou, dat deed hij niet hoor. Het was een gelovige. Hij snapte het een beetje misschien. Maar de wereld om je heen snapt dat niet. Wie snapt dat nu? En dan kun je duizend keer zeggen, heb ik nooit zo gedaan. Nee, dat gaat me ook niet om dat je dat zo moet doen zoals ik het moest doen. Maar misschien moet je vanavond nog zeggen, Heer, ik wil mijn capaciteiten, dat wat ik heb, dat wat ik kan, dat wil ik in uw voorraadkamers brengen. Want als ik dat niet meer doe, dan blijft het in mijn eigen gereedschap en dan is er iemand anders, een vijand van de Heere, die is dan op de troon gekomen, die Tobia zit er dan, en die bepaalt waar het voor bedoeld is. Ja, en jij bent echt toe aan je rust hoor. Nee, je moet niet doordraven, want van 3 samenkomsten in de week, ja, dat heb je een verdraaid druk geloof, zo zeggen ze dat dan vandaag, hè. Daar heb je heel veel tijd nodig voor, ja, en je moet ook een keer overslaan, bijna wat mijn buurman zei, 1 keer per jaar naar de kerk, weet je wel, met de kerstdagen, was Rooms-Katholiek, een aardige manier verder. En hij zei dan achteraan een beetje lachend, maar ja, ik sla ook wel eens een jaar over, maar je moet er ook geen gewoonte van maken. Nou, zo ongeveer. Ja, hij zei het zelf. Ik bedoel, het was ongeveer zijn benadering. Met andere woorden, het zegt me niks meer. Dat is ongeveer het verhaal. Maar zou u nu vanavond willen zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart en gaat u alstublieft op mijn troon zitten. Gaat u alstublieft mijn capaciteiten bewaken, beheren. Want ze zijn van u. Kan ik met mijn mond iets doen zonder hem? Ja, ik kan een grote mond hebben, maar u weet heel goed, er één klein virusje en het is over, het is gebeurd. Dan kan ik niets meer zeggen. En dat weet je van je ogen, dat weet je van je oren, dat weet je van je voeten, dat weet je van je armen, van je benen. Dat weet je van alle onderdelen van het lichaam. En we hebben er allemaal mee te maken gehad. Niemand uitgezonderd. En de Heer zegt, geef hem maar mee, laat mij het maar beheren. En dat is moeilijk en zegelijk. Goed, Dus toen kwam die Tobia daarvoor in de plaats. Als het niet goed gaat, dan komt er een vijand en die gaat het dan voor jou beheren. Nou, dan weet je precies waar je uitkomt. Vers 10 van hoofdstuk 13. Nehemia zegt in vers 6 dat hij er toen niet was en zo. Dat hij even teruggeroepen was. Maar dan komt, iets eerder beginnen. Hij was vers 7, dan vraagt hij weer verlof om naar Jeruzalem te gaan. En hij bemerkte het kwaad dat die priester Eliasib begaan had door voor Tobia een kamer in te richten in de voorhoven van het huis Gods. En ik was er zeer over ontstemd en wierp al het huisraad van Tobia het vertrek uit. Op mijn bevel reinigde men de vertrekken en ik bracht het gerei van het huis Gods, het spijsoffer en de wier ook daarin terug. Dus Nehemia denkt, en nu ben ik even een erkende verhuizer, ik zal het even vlug regelen. Al het huisraad, boem, weg. Niet netjes inpakken en dan heel voorzichtig in het wagentje zetten en dan weer bewaren voor de volgende. Nee, weggooien. Hele korte metten. Wat betekent dat? Radicaal een verandering. Dat betekent ommekeer. Dat betekent echt heel bewust een bekeuring. Bekering. Dus tot en met vers 9. Dan vers 10. Ook vernam ik dat de bijdragen voor de levieten niet gegeven waren. En dat de levieten en de zangers die de dienst verrichten niet meer de dienst deden in de tempel. Maar die waren allemaal uitgeweken. Ieder naar zijn eigen akker, de wijk genomen. Ja, dat begin je allemaal voor jezelf. Dan moet je allemaal wat doen. Toen onderhield ik de leiders hierover en zei, waarom is het huis Gods aan zijn lot overgelaten? Ik bracht hen weer bijeen, stelde hen op hun post en geheel Juda bracht de tienden en het koren van de most van de olie weer naar de voorraadkamers. Ik belaste met de zorg die en die en dan gaat het weer opnieuw beginnen. Hier staat dus dat het heel goed kan starten, dat het een ogenblik kan komen van nadenkendheid, van niet waakzaam zijn, dat het dan misgaat. Het ging dus echt weer mis. Dan komt die man dus terug, ziet dat, constateert dat, smijt die hele prut eruit en zegt, maar dit kan niet. Nou, ik hoop dat er iemand is in jouw gemeente, in jullie omgeving, die zegt, broeder, dit kan niet zo, prut eruit en de Heer erin. Sorry, dit is een beetje te kort door de bocht, maar dat is eigenlijk wel wat hier gebeurt. Letterlijk gebeurt. De troep eruit en de Heer erin. En dan is opnieuw de voorraadkamer weer gevuld. Vanaf dat moment is er weer zegen. Is het goed gegaan? Nu, we weten misschien uit de geschiedenis dat Nehemia een beetje vooraf gaat aan Malachi. Want Nehemia is dus die opwekking die toen gekomen is. Dat is echt van de grond gekomen. En hoe lang heeft dat dan geduurd? Nou, we vermoeden dat het 100 jaar ongeveer goed ging. Daarna. En toen in Malachi's dagen was het weer mis. Daar komt de klacht vandaan van Malachi. Is het voor u de tijd enzovoort. Dat is Haggai. Maar hier Malachi die zegt van, moest luisteren, hoe gaat het dan? Beproef me dan maar. Denk je dat ik veranderd ben? Zou je niet nu vanavond aan de Heer je leven willen geven? Zou je niet aan hem willen geven wat van hem is? Als de Heer zegt, van mij is het zilver en van mij is het goud. Dan zeggen wij, ja, maar ik heb het toch maar liever op, bij de ABN of bij de Rabo in een kluis. Nou, zo gaan we, zo zitten wij in elkaar. Totdat die kluis ineens uit elkaar barst. Door een idiote man die daar binnenkomt en de hele zaak wegneemt. Waarom niet op die bank in de hemel? Het is tegenwoordig een soort triodos bank. Daar staan voor mensen die heel erg begaan zijn met de natuur. Ik snap het ook hoor. Maar ik zou dat woord trio wel willen vasthouden. Dat woord dos, daar heb ik niks mee. Maar de bank van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als u begrijpt wat ik bedoel. Van de drie eenheid. Waarom niet daar besteden? Waarom leren we niet van Petrus wat onze erfdeel is bij de Heer Jezus? Daar bewaard. Daar kan geen mot bij, geen roest en geen verderf. Daar kan niets enig effect sorteren. Vanaf dat moment, lieve broeders en zusters, kun je geven vanuit de voorraadkamer van de Heer. Nou, dan kun je zeggen, ja, maar heb ik de gemeente dus gezien? Maar bij de gemeente, ja, die is zo versnipperd. Wat moet ik nu als voorraadkamer aanmerken? Nou, ik wil het heel persoonlijk toesnijden. Jouw leven, jouw lichaam, jouw bestaan is een voorraadkamer voor de Heer. Ofwel de vijand zit daar, ofwel de Heer wordt van daaruit gediend. Dat is de vraag. Wat moet ik dan geven? Ja, dat vind ik ook een hele moeite, maar alles is van de Heer, dus ik kan ook alles geven. En wij maken ons er dan af met een percentage. Want dat is een verlaging van de feitelijke discussie. Dat zou je wel willen. Als ik dat 10% geef, is 90% voor mezelf. Nee, het is van de Heer. Alles is van hem. Ik hoop dat het land, mijn broeder en zuster, maar dat is dus echt de vraag in Malachi en die is heel, heel eenvoudig. Dat wil ik nog een keer met je lezen nu als afsluiting. Malachi 3 vers 8, mag een mens God beroven? Want dat doe je dan. Je hebt dat voor jezelf gehouden. Dus dat wat van de Heere was, dat heb je voor jezelf gehouden. Weet je, dat Achan die deed, als een enorm negatief voorbeeld van vroeger. En waarin beroven wij u dan, zeggen ze? In de tiende, zegt de Heer. En de heffing. En beproeft mij dan. Of ik dan niet de vensters van de hemel zal openen en uw zegen in overvloed uitgieten. Dan. Ik ben er ook van overtuigd, als er een gemeente is die op dit principe staat, dat de Heer een geweldige zegen geeft uit zijn voorraadkamer. Dat doet hij. En dat de gemeente die al in armlastige situaties is terechtgekomen en niet op dit principe staat, alleen maar nog armer wordt. Ik ga niet, maar dat is een hele duidelijke profetische lijn. Dat kan niet uitblijven. Malachi 3, vers 8 tot en met vers 12. Een collector hoort erbij, ja, maar hoeveel dan? Ik heb het antwoord gegeven. U mag uitmaken wat u er voor uzelf van overhoudt. En de rest weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ik was één keer op een vrouwenochtend, ergens in het midden van ons land. En tot mijn stomme verbazing werd de collector aangekondigd op de manier van... De collectezak gaat rond. De kosten zijn natuurlijk wel bekend. U duwt er maar wat in. En als u denkt dat u er wat uit moet halen, dan haalt u er maar wat uit. Punt. Ik had dat nooit gehoord. Dat is helemaal nieuw voor mij. Ik denk, nou, ik heb de zuster begraven, die is later overleden en ik heb dit geciteerd. Ik vond dit schitterend. Maar ze was zo. Als u denkt dat u er wat uit moet halen, dan haalt u er maar wat uit. Heel simpel. U mag het aan de Heere geven. Weet je, als de Heere jou 10 euro, jou 5 euro, jou 2 euro krijgt, in zijn handen wordt het een wonder. Hij kan met 5 broodjes en 2 visjes een gigantisch wonder doen. En hij kan met jou 5 euro een prachtig wonder doen. Dat doet hij. Waag het maar met hem. En dit principe is hier, toen al verwaterd. En na Malachi kwam er niks meer, want het is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. En dan komt de Heer Jezus. En die gaat dit wonder verrichten. Ja. Die gaat geven. Hij is een blijmoedig gever. En hij gaat. Wat een mooie, schitterende lijn in de schrift. Bedanken de Heer. Vader, dank u wel. Dat u ons zo nabij wilt zijn en ons ook zo het boek Malachi aan het hart wilt brengen. Dank u nu voor het voorbeeld van de tijd van Nehemia, heel helder. Dank u wel ook dat we zo voor elkaar mogen bidden om een inzicht, een bovenzicht van u uit, zodat we handelen zoals u dat bedoelt. Dank u wel dat u een wonder wilt doen in onze levens, dat u, als u ons geeft, nog meer wilt geven. Dat is uw principe. Hij die heeft, zal gegeven worden. En hij die niet heeft, zal nog minder krijgen. Vader, dank u wel dat u misschien vanavond duidelijk hebt gemaakt waarom u dat zo laat zeggen en wat uw bedoeling is. We zouden zo graag de gemeente zien als een gevende gemeente, een uitdelende groep die u prijst en u lof brengt en u bijzondere aanbidding gaat aanreiken. En ook voor elkaar zorg heeft. En zorg heeft voor zangers, voor levieten, voor onderwijs, voor kinderen, voor volwassenen. En u wilt nog meer geven. U gaat de sluizen van de hemel openen. Er zijn soms mensen geweest die hebben gezegd, nou ik geef 10% en nu gaat God mee de sluizen van de hemel openen en nu krijg ik nog veel meer. Dat is investeren, zegt men. We willen u danken, Vader, dat u geïnvesteerd hebt in ons door de Heer Jezus te geven. Alles wat u had. Alles. Niet 10%. Dank u wel daarvoor. Amen.